Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Dit is de AD Nieuws Update met Roel Maalderink. Angela Merkel stopt dit jaar als bondskanselier van Duitsland en als leider van het CDU. Haar partij kiest morgen een nieuwe voorzitter en het lijkt wel zeker dat Merkel zal worden opgevolgd door een man. We praten erover met verslaggever Bob van Huet. Bob, na 4 ambtstermijnen zwaait Merkel af. Hoe kijkt Duitsland terug op haar?
Ik denk met gemengde gevoelens, want er was heel veel kritiek op haar een paar jaar geleden, weet je, toen die stroom migranten, vluchtelingen vanuit Syrië naar Duitsland kwamen.
Wir schaffen das.
Wir schaffen das, inderdaad. Nou, dat bleek wat ingewikkelder dan zij toen zei. Uit die tijd dateert ook haar besluit om op te stappen. Mm-hmm. Maar daarna kwam corona en daarin bleek zij toch wel een hele stabiele figuur. Die mensen vertrouwden. Ik las laatst nog 80% van de Duitsers is het eens met haar aanpak. Dat was weer net voordat het nu weer een beetje fout ging, maar in ieder geval, geen rare dingen met Merkel. Je weet wat je hebt, je weet wat je krijgt. En Duitsers kunnen daar goed mee overweg.
Nou, wordt dit weekend duidelijk wie de nieuwe voorzitter wordt van het CDU. En er zijn 3 grote kanshebbers. Ik dacht misschien goed om die even door te nemen. Dan beginnen we met Armin Laschet.
Nou, die eerste, dat is wat mij betreft ook meteen de meest saaie. Mm-hmm. Dat is die kennen we in Nederland ook het beste, want hij is de minister-president van Noord-Rijn-Westfalen, dus vlakbij. Hij heeft regelmatig ook overleg met Mark Rutte. Ja, het is eigenlijk het vervolg van Merkel. Geen rare dingen, een hele degelijke figuur. Populair denk ik bij een deel van de Duitsers, heeft ook bestuurlijke ervaring in die hele grote deelstaat. Dus, mm-hmm. Het gaat niet veel veranderen met hem, denk ik.
En dan de andere is Friedrich Merz.
Ja, Friedrich Merz, dat is wel een aparte figuur. Want dat is degene die het in 2002 moest afleggen tegen Angela Merkel. Mm-hmm. Nou, dat is allemaal niet zo goed gegaan met hem, tenminste niet in de politiek. Hij is ondertussen wel even miljonair geworden, want hij ging het bedrijfsleven in, financiën. Dus het loopt niet altijd slecht af. Hij komt dus terug. En dat is meteen ook een beetje zijn nadeel. Hij is even uit de politiek geweest. En hij kwam terug, en heeft hij ook weer een beetje pech, op een agenda van jongens, we moeten uitkijken voor de rechtervlak, voor extreem rechts, hè, voor dat AfD. Daar moeten we echt voor uitkijken. Dus stevige politiek, bedrijfsleven, maar dus meer tegen migranten dan Merkel. Dus zo kwam hij binnen. Maar ja, ook nu weer, corona ging daar overheen. En dat hele, die druk van die AfD, dus van de extreem rechts, is een beetje weg. Want Duitsers hebben andere dingen aan hun hoofd. Ja. Dus zijn kansen zijn wat geslonken, denk ik.
Dat wordt wat lastiger voor hem. En dan hebben we ook nog tot slot van de 3 dan Norbert Röttgen. Wat is dat voor man?
Nou ja, dat is een beetje, die wordt als de mooie jongen van de partij neergezet. De George Clooney aus Meckenheim. Dat klinkt
weer fantastisch. Zie het niet helemaal, maar ergens kan ik het. Snap ik het, ja?
Nee, maar goed, Duitse humor snap ik ook niet. Dit is de, het is een beetje omhoog gekomen omdat hij zo'n groene agenda heeft. En de groene, want je kunt nu wel inderdaad partijvoorzitter worden, maar dan moet je straks nog wel even de verkiezingen winnen. Hè? Ja. Dus en dan kun je bondskanselier worden. En in die verkiezingen wordt voorspeld dat de groenen het goed zullen doen. Hij zit ook op die lijn. Het is een tussenfiguur, een beetje arrogant als je hem hoort. Ik weet niet of dat gaat werken in Duitsland, maar van groen, de nieuwe politiek. De man van de nieuwe politiek, kun je zeggen. Ja.
En wat is dan de verwachting? Daar valt wel iets over te zeggen. Welke van de 3 het dan waarschijnlijk gaat worden?
Nou ja, als je wie van de 3 met deze heren zou spelen, dan heb je eigenlijk 3 keer hetzelfde. Hè? Ze zijn alle 3 jurist, ze zijn alle 3 katholiek. Ze hebben ook alle 3 kinderen, dat verzeer je niet. Er springt er niet echt één uit, vind ik. En dat is dan weer later aan de partij om te kiezen wie het dan moet worden.
Is het dan ook heel waarschijnlijk dat die leider uiteindelijk de nieuwe bondskanselier wordt?
Ja, meestal wel. Dus in principe gaat dat goed. Maar tenzij... Kijk, er is ook wel kritiek op deze heren. En als het coronavirus, wat nu in Duitsland echt ontzettend aan het opleven is, als dat voor problemen zorgt. En met name Laschet, die dus in Noord-Rijn-Westfalen dit had moeten regelen, die heeft dat niet allemaal zo geweldig gedaan. Dus daar kan nog wel het een en ander schuiven, hoor.
En we praten door met een van de gedupeerde ouders, Jeannette Ramessar. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Ja, het kabinet is nu dus gevallen. Hoe voelt dat voor jou?
Ja, dit is wat ik graag had gezien. Het had wel eerder gemogen, maar liever nu dan nooit.
Ja. Want om even kort te schetsen, wat is er met jou gebeurd afgelopen jaren?
Nou, ik moest 5 jaar aan kinderopvangtoeslag terugbetalen. Ik zou volgens de Belastingdienst geen recht daarop hebben, omdat ik nooit bewijsstukken aangeleverd zou hebben. Mm-hmm. Dat heb ik altijd gedaan. Uiteindelijk moest ik dus een bedrag, als je rente en kosten bij elkaar optelt, een bedrag van bijna 40.000 euro terugbetalen. Ja. Nou ja, dat had ik niet zomaar op de bankrekening staan. Dus ik kreeg loonbeslag, beslag op mijn toeslagen. Vervolgens, ja, dan krijg je natuurlijk veel meer schulden. En ik ben ontslagen. Ik werkte in de financiële sector. Dan kan je niet met schulden werken. Ik werd heel erg ziek hiervan. Want als jij constant hulp gaat vragen hierbij en ook uitlegt, het klopt niet. En niemand gelooft je.
Gaat in jezelf. Ja. Premier Rutte heeft net natuurlijk een persconferentie gegeven waarin hij het ook heeft gehad over de compensatie van gedupeerde ouders. Laten we even kijken.
En tegen de getroffen ouders in de affaire rond de kinderopvangtoeslag wil ik dit zeggen. We zullen blijven werken aan snelle compensatie en aan de verbeteringen die nodig zijn voor de toekomst.
Ja, het is een snelle compensatie. Voor het nieuwe jaar natuurlijk ook beloofd om alle gedupeerde ouders sowieso met 30.000 euro te compenseren. Mm-hmm. Wanneer verwacht je dat geld te ontvangen?
Nou, ik val zelf niet onder de 30.000 euro, omdat ik al eerder was ik al bezig met mijn dossier. Dus ik heb, ik heb al een deelbetaling gekregen. Nou, mijn deelbetaling is nog niet goed gegaan. Dus ik wacht eigenlijk nu al meer dan een maand op de rest waar ik recht op heb. Van wat ik weet van de 30.000 euro is dat er eigenlijk nog helemaal niks ingeregeld is. En dat vind ik zo erg, want je meldt vorige maand alle ouders krijgen 30.000 euro. Waarom laat je iedereen wachten? Dat is niet goed voor de ouders. Ja. Niemand weet nu waar die aan toe is. Iedereen heeft vragen.
Tot slot, wat voor dag is dit dan voor jou dat nu in ieder geval het kabinet is gevallen?
Nou, ik was hier heel erg blij mee. Toen ik het nieuws kreeg, ik was echt super happy. Maar op het moment dat ik de persconferentie zat te kijken, ik kreeg gewoon echt gewoon, hoe zeg je dat? Ik kreeg gewoon echt een soort van brok in mijn keel. Om het echt zo te horen, hè, dat de minister-president ook zegt van we hebben het echt niet goed gedaan en we stoppen. En het was heel pijnlijk om te horen.
Een deel van de Nederlandse corona-experts wil de tweede vaccinatie voor ouderen en kwetsbaren uitstellen om zo meer mensen een eerste prik te kunnen geven. Ik heb contact met verslaggever Chris van Mersbergen. Ja, denk je ook dat het uitstellen van die tweede prik dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren?
Dat is echt nog de vraag. Ik denk dat het heel veel te maken heeft met de opkomst van de Britse variant. Dat is eigenlijk één. Daar zijn de experts natuurlijk erg bang voor. Jaap van Dissel zei dat van de week ook al in de Tweede Kamer. Ze zijn bang dat de zorg gaat overspoelen. En als dat nou het gevoel is, dan kan het wel eens een beetje gaan schuiven. Dat er toch mensen zijn die zeggen van doe die tweede prik later en geef zoveel mogelijk mensen snel de eerste prik, zodat ze in ieder geval voor een deel beschermd zijn. Ik denk dat dat wel echt bepalend zal zijn, die Britse variant.
Ja, dus in plaats van een aantal mensen helemaal beschermen, kiezen ze dan voor om heel veel, of in ieder geval meer mensen, het deels te beschermen. Maar ben je met één prik, als je die tweede prik niet hebt gehad, ben je dan wel voldoende beschermd?
Ja, dat is een goede vraag. Het gaat hier met name om het Pfizer-vaccin. Dat is gereserveerd voor de ouderen met name. Zij zijn na 2 prikken, en daar zit dan 3 weken tussen, zijn ze voor gemiddeld voor 95% beschermd. Dat is natuurlijk een heel hoog percentage. Maar uit de proeven met het Pfizer-vaccin is ook gebleken dat na 1 prik, dan ben je 10 dagen na de eerste prik, dan begint de bescherming al te werken. En dan zitten ze op percentages ergens boven de 50%. Dat is niet heel goed onderzocht, want het doel van de test was gewoon die twee prikken testen. Dus ze weten dat in ieder geval, dan is er een bepaalde mate van bescherming. En meer dan 50%, dat is zelfs al meer als bij de, meer dan bij de griepprik, normale mm-hmm. griepprik. Maar ja, het is dus een gedeeltelijke bescherming. En je bent dus deels beschermd, maar je zou dus veel beter beschermd kunnen zijn met twee prikken. Maar ja, het is gewoon echt een lastig dilemma wat je zou moeten doen.
En leveren er nog andere risico's aan die strategie?
Ja, dat is ook de reden dat een deel van de experts, ik heb er een stuk of 12 gesproken, dat de helft eigenlijk zegt van nou, laten we het maar niet doen. Een van de risico's is namelijk dat coronamutaties, dus virusmutaties, je hebt dat nu gezien bij de Britse variant, dat daar meer risico op bestaat. En dan zijn het zelfs mutaties die door het huidige vaccin niet bestreden kunnen worden. Anders zouden ze wel niet optreden bij dit vaccin. Dus dat is eigenlijk het grootste risico. Er zijn ook experts die zeggen van ja, dat is een klein extra risico, maar de kans is niet groot dat het optreedt. En we zitten in een lastige situatie, dus we moeten het toch gewoon doen met die latere tweede prik, maar je hebt de rekkelijke en de precieze, zeg maar. En de precieze zeggen van dat risico moet je gewoon niet willen lopen. En doe het nou gewoon zoals het wetenschappelijk is voorgeschreven, zeg maar.
Ja, ja. En wat verwacht je? Want uiterlijk maandag dan komt de Gezondheidsraad met een advies hierover. Wat verwacht je van dat advies?
Het is denk ik een beetje hetzelfde. Ik heb het idee dat in Nederland de lijn toch wel is van laten we de wetenschap volgen. In het Verenigd Koninkrijk is bijvoorbeeld zo dat ze er wel voor hebben gekozen om die tweede prik uit te stellen. Ja. Er zitten zelfs 12 weken tussen die eerste en de tweede prik. Maar in Engeland is de situatie ook natuurlijk nu al een stuk ernstiger als hier in Nederland. Dus het zal enerzijds te maken hebben met die Britse variant. Als dat nou echt hard toeslaat, dan zou het nog wel kunnen veranderen. Maar ik verwacht dat in Nederland dat ze toch redelijk dicht bij de officiële voorschriften zullen blijven. Dat is in ieder geval het gevoel dat ik nu heb.
Ze zeggen toch, het leven begint bij 40.
Ja, maar wat begint er dan precies? De weg terug?
Aftakeling, begin van het einde, allemaal ellende.
Ja, en wat was daarvoor dan? Was dat droog oefenen?
Nee, maar serieus jongens, 20ers die hebben de toekomst, 30ers een dilemma.
50-plussers hebben een eigen partij, dames en heren, en een omroep. En wat hebben wij?
Wat hebben wij?
Een podcast!
Mijn god, het is echt heel erg. Het is echt heel erg.
Dat je dit gewoon gedaan hebt.
Wat sta ik hier eigenlijk te doen?
Ben ik dan een oude lul? Maar dan
laten we ook stoppen met dat het erg is dat je ouder bent.
Ja, en hoe diep je gaat dat je echt...
Ik heb nog steeds het idee dat ik gewoon maar een beetje wat aanklooi.
De 40ers.
Luister nu op ad.nl en via de bekende podcast apps.